gaat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 122 en daarvan het tweede vers. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt. Naar de ark die van Gods gunst getuigt, waar elk zijn naam beleidt en roemt, van dagbrezeet of van het gericht, is daar voor Davids huis gesticht, de rechters toegestaan daarbinnen. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wel die u beminnen. Psalm 122 vers 2. Zal worden voorgelezen 2 Samuel 6 van vers 1 tot en met 11. We noemden nu 2 Samuel 6 van vers 1 tot en met 11. Daarna verzamelde David wederom alle uitgelezenen in Israël, 30.000. En David maakte zich op en ging heen met al het volk dat bij hem was, van Baalim Juda, om vandaar op te brengen de ark Gods, bij de welke de naam wordt aangeroepen, de naam des Heren der Herscharen, die daarop woont tussen de serups. En zij voerden de ark Gods op een nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel is. En Uza en Ahio, Abinadab's zonen, leidden de nieuwe wagen. Toen ze hem nu uit het huis van Abinadab, dat op den heuvel is, met de ark Gods wegvoerde, zo ging Ahio voor de ark heen. En David en het ganse huis Israël speelden voor het aangezicht des Heren met allerlei snarenspel van dennenhout, als met harpen en met luiten en met trommels, ook met schellen en met cymbalen. Als ze nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toren des Heren tegen Uza en God sloeg hem aldaar om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf aldaar bij de ark Gods. En David ontstak, omdat de Heren een scheur gescheurd had aan Uza. En hij noemde dezelfde plaats Peres Uza tot op deze dag. En David vreesde den Heren tenzelfde dagen. En hij zeide, hoe zal de ark des Heren tot mij komen? David dan wilde de ark des Heren niet tot zich laten verbrengen in de stad Davids. Maar David deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom, de Getit. En de ark des Heren bleef in het huis van Obed-Edom, den Getit, 3 maanden. En de Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen het werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken we het aangezicht des Heeren. De Heere. Het is op de avond van deze dag dat u ons vergunt op deze plaats te zijn, samen met deze ouders, met het doel, de bediening van het woord en de bediening van de sacramenten, bijzonder het sacrament van de heilige doop. Het is als een bewijs dat uw toezegging aan uw gemeente wordt vervuld. U zijt met uw kerk tot aan de volleinding van de wereld. En tegen alle machten en krachten die zich hebben opgemaakt tegen u en uw gezalfde, hebt u ook waargemaakt dat de poorten van de hel uw gemeente niet overweldigen en dat u alle macht bezit in de hemel en op de aarde voorwaar, daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op gespild, want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Het is ook een toezegging dat u doorgaat met de toebrenging van uw gemeente tot de dag van uw komst. Heer, u hebt beloofd dat u water zal gieten op de dorstige en stromen op het droge. U zegen op het zaad en u zegen op de nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussenin het gras als de wilgen aan de waterbeken. En daar zult u voor instaan, omdat u uw gemeente gekocht hebt met de dure prijs van uw bloed en niemand rukken zal uit uw hand, nog uit de hand uw vaders. En dat u ons geeft in de toenadering tot de troon dat doorleefde geloofsbesef. Dat de zaken van uw kerk in uw handen zijn. Verhoogde koning van uw gemeente. Die naar het woord uwer belijdenis en naar de kracht van uw geest waar zal maken dat de Vader door u alle dingen regeert, want u moet als koning heersen totdat u uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw heilige voeten. Bij alles wat dan ook drukt en bekommert in deze zo moeilijke tijden die we beleven als gemeenschap, als gemeente, waar zoveel gezinnen en families bij betrokken zijn. En wat zo vaak de vragen doet oprijzen, hoe dat alles kan en hoe dat alles geduld wordt. Hoewel uw woord zegt dat u met veel langmoedigheid verdraagt, de vaten tot de toren toebereidt. Maar Heere, ach, u geeft niet altijd antwoord op onze vragen, maar u zult zekerlijk vervullen dat u de God van de eed en de God van het verbond zijt en dat die kerk voltallig worden zal en dat er geen klauw van zal achterblijven naar uw eigen woord, Vader, ze waren de uwe. Ge hebt ze mij gegeven en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden, niet ons geloofsbelijden, ook niet onze geloofservaringen, ook niet onze geloofsoefeningen zijn garant voor de toekomst van uw kerk, maar dat zijt u zelf, die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde zijt. Is wel een wonder als we door het geloof daar de kracht van mogen hebben. Zoudt u ons samen willen gedenken, rust geven, een ogenblik losgemaakt te worden van alles wat bekommert en alles wat ook in een ogenblik als deze ons hart en leven kan bezetten. U hebt eenmaal uw kerk tijdens uw omwandeling meegenomen naar een woeste plaats en gezegd: rust nu een weinig. En mochten we te midden van het woestijnleven in de woesternij van de zonde dus een ogenblik in stilheid mogen verkeren aan uw gezegende voeten om dat onderwijs te bekomen wat we zowel in het sacrament als in de bediening van het woord mogen vinden. We denken bijzonder aan de ouders die straks hun kinderen u de Heere mogen voorstellen. Kinderen, ze zijn een erfdeel des Heren, des buiks vrucht is beloning, heeft u beloofd. U was nabij, ook in het uur dat het zo bang zijn kan. U hebt ook daarin uw toezeggingen weer waar gemaakt. U geeft ook de moede kracht. U vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten hebben. Ach, Heere, wanneer uw gezinnen verblijdt, uitbreidt, nieuw leven schenkt, dan kunnen we daar veel gedachten over denken, het proberen te benoemen, het te verwoorden, maar dat hoeft niet. Want u hebt dat gedaan. U hebt in uw woord het ons voorgehouden. Ik loof u dat ik op een zeer vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in de onderste delen der aarde geformeerd ben. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde de klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. Ook de dagen dat ze nog geformeerd zouden worden toen nog geen van die was voorwaar. Jij wiens wijsheid nimmer faalt, had mijn geboorte stond bepaald. Eer iets van mij begon te leven. Zoals alles in uw boek geschreven dat we dat zien mogen. En uw goddelijke raadsvervulling met een goddelijk doel en oogmerk. Dan zien we, Heere, dat u regeert en dat u uw almacht tonen zal. Wil u dat jonge leven voor uw rekening nemen en wilt u daarin arbeiden? Wil u het stellen tot planting van uw heilige naam, dat de ouders met blijdschap en vreugde hun kinderen mogen zien opwassen in de wandel naar uw getuigenis? Zoudt u, o koning der kerk, de gemeente, de geheimen van woord en sacrament willen leren, grote leraar en onderwijzer, dat ook uw erfdeel vertroost wordt? Uw wegen zijn zo hoog, uw handelingen soms zo verborgen, het kan zo indruisen tegen al onze gevoelens en onze verstandelijke bevatting, maar u zult op uw wijze en tijd alle dingen schoonmaken. Zou u het willen denken aan uw kerk in de nood van de tijd, bouwt Sion's muren als in de dagen van ouds. Zou u rijk willen bouwen tot de einde der aarde, aanschouwt het overblijfsel van uw erfenis dat er zijn zal tot de dag van uw komst. Kent al de noden zorgen in ons land, in de politiek, met al de crisisgebeuren waar we middenin zitten. Maakt ons een ogenblik ervan los. Laat ons zien dat een koning zal regeren in gerechtigheid en dat die man zal zijn als een schuilplaats tegen de vloed. Het is ook een week van voorbereiding en dan kan er zoveel op de been zijn, Heere. Ach, wij letten vaak ook onze tekenen niet en we gronden het maar vaak op alle persoonlijke ervaringen, maar we komen niet aan dit avondmaal om te betuigen dat wij in onszelf rechtvaardig zijn, maar dat we midden in de dood liggen en het leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. Doe ons dat geheim kennen. We denken aan degenen die met ons niet kunnen samen zijn, die in ziekenhuizen zijn. We denken ook aan onze ambtsbroeder, Heer, is de oudste. Ook zijn gezondheid liet niet toe vandaag hier te zijn en die bijzondere dag voor hem en de zijne. Wil hem ook thuis rust geven, sterkte geven, ziende op uw bloedwonden die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem ook overgegeven voor uw gemeente. Hoe zult u ook niet met hem alle dingen schenken? Uiteindelijk blijft er toch een rust over voor het volk Gods, dat hij er rijkelijk met de zijnen in mogen delen. Zou u ook zo de nood van uw kerk willen gedenken, het rouwdragende willen aanschouwen, uw dienstknechten uw heil doen zien en vanavond ook uw knecht eenvoudigheid geven en de verborgenheden dat schriften openen om uw naams om Jezus wil. Amen. Ik lees je nu het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leed ons de ondergang en de besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden de miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, Maar als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons in eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegel ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap en zijns dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus Heilige wil ons toewijgen in hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren en in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmitsen alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot uw nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms tijd dat zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmis dit open zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat we een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de dood niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in uw geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God in uw zaad na u. Dit betuigt ook Peter in zijn Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die er verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, de Marcus 10 vers 16. Terwijl nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeelde ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noachse nacht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangend met waarachtig geloof vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om u entwijl getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uw entwege hier op ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhang de ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn er gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijk geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomene leer dat zaligheid te wezen. En ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En geliefde ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Als ik vanavond aan u een vraag zou stellen. Een vraag aan wat is nou eigenlijk dopen? Dan zou u daar antwoord op moeten kunnen geven. Want u zou uw kinderen in de voorzijde leren naar uw vermogen onderwijzen, doen, helpen. Dopen. Zondag 25 van mijn catechismus zegt dat sacramenten, tekenen en zegelen Gods zijn om zijn verbond, zijn beloften beter te doen verstaan. Dus het is een teken en een zegel. En ook zo'n zultreffende belijdenis staat zo geschreven dat na de doop uw kinderen het merk en het veldteken van Christus dragen. Nee, dat verzinnen wij niet. Dat is onze oude geloofsbelijdenis. Ze dragen het merk en het veldteken van Christus. En als onze Heidelberger verder gaat en vraagt om hen ook kinderen, jonge kinderen zal dopen, dan geven ze het antwoord ja, omdat ze net als de volwassenen, ja, in het verbond begrepen zijn. Dus sacrament, het teken, zegel, gebeurt niet buiten de openbaring van verbonden. Want God, hij is de eed en van de God van de eed en verbond. God handelt met mensen verbondsgewijze, leert vader Hellebroek ons. Maar er is nog een zaak. Alles wat God in zijn gemeente doet, is onlosmakelijk verbonden aan zijn ordening. God is een God van orde. Ik dacht daarover, wanneer we hier nou samen zijn, wat David beleidt. Dan denkt hij aan de ordeningen Gods, de inzettingen. En dan zegt hij, uw inzettingen zijn mijn vermaak geweest ten dagen van mijn vreemdelingschappen. Dus het leven van u, mij, als goed ligt, dat staat getekend in het leven van het vreemdelingsleven. Gelukkig, als we dat beleven, we zijn wel in de wereld, niet van de wereld. En dat is nou een vermaak. En als uw kinderen nou later gaan vragen, hoe beleeft u als ouders de inzettingen, dat je zegt, daar heb ik mijn geestelijke vermaak in. Ben je wel eens geestelijk verblijd geweest onder de prediking? En dat het zo was dat je zei, inderdaad, wat die man daar staat te praten, dan nou precies de antwoord op mijn levensvragen. Want hij zou van de daken laten prediken wat in de binnenkamer geschiet. Met vragen en raadsels, misschien ben je vanavond ook wel met vragen en raadsels gekomen. Dat kan toch? Deze tijd, moeilijke tijd. Hoe moet het nou met de opvoeding van mijn kinderen? Wat zal er nog verder gaan gebeuren? Daar kan je ook toch niet voor sluiten. We zien toch die ontzaglijke ontwikkeling van die antichristelijke geesten, die indien God het niet verheent, alles wat God is uit te roeien. Ja, wacht even. Wacht even. Er is een koning die zal regeren in gerechtigheid. De Heer zal wel voor zijn eigen werking staan. Maar ik vroeg of die inzettingen een vermaking zijn. Ik zou natuurlijk zo hoofd voor hoofd je best kunnen aanspreken. En denken, ieder in zijn eigen gezinsleven, zomaar, hè, wat er allemaal gebeurd is. Voor sommigen die meer hier gestaan hebben. Lege plekjes die er zijn. We hebben ook kindertjes begraven uit uw midden. Nou, zijn littekens die blijven. En zo zou ik wel een poosje met u kunnen praten over de omstandigheden waarin een mens kan verkeren. En nou we nu hier staan, dan zeg ik, ik heb dat trouwens met de doopzetting u ook duidelijk willen maken. Namelijk, God maakt zijn woord waar. De poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Toen hij heen ging, heeft hij gezegd, ik ben met uw lieden. Daarom staan we er nog. Niet omdat wij zo trouw zijn. En dat hij doorgaat om te arbeiden in de gezinnen naar het woord van zijn belofte. Mij is gegeven alle macht. Dat houden duizenden werelden niet tegen. In de voorzijde leer, die leer die vertelt van de diepte van onze val, van de remmen van Gods genade, van de noodzakelijkheid van wedergeboorte, ach, breidt u er maar uit. Ik hoop dat het vanavond waar mag zijn. Uw inzettingen zijn mijn vermaking ten dagen van mijn vreemdelingschap. En als dan later, als de Heer het geeft, uw kinderen groot worden, mogen worden, tot wasdom mogen komen en ze zullen zeggen, vader en moeder, hoe was het toen met die doopdienst? Hoe was het toen? Hoe heb je dat toen beleefd? Dat je dan tegen je kinderen kan zeggen, ga nou zitten, mijn jongen. Ga nou zitten, zijn moeder eens vertellen. En vader eens vertellen wat ik die avond van God geleerd heb. Als dat eens waar mocht zijn. Dat het een geestelijke vermaking zijn mocht om door te geven aan je zaad. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Bij alle onzekerheden van deze tijd is dat die zekerheid. Hij zal zijn naam planten van kind tot kind. Neem dat maar mee, gemeente. Bediening van het woord is een van de toezeggingen Gods. De bediening van de heilige doop is een belofte. Dat de Heer zal werken van kind, tot in de late geslachten. Is niet afhankelijk van mens. Gelukkig niet. Ook niet van ambtsdragers. Ook niet van predikanten. God voert zijn raad uit naar zijn eeuwige belofte. En dan hoop ik dat we daar de vrucht van mogen hebben in het midden van de gemeente. We gaan aan de bediening van de doop de ouders en hun zaad toezingen uit de zegenbeden van 134. Dat Heer de zegen op u daalt en dat doen we dan staande. Komt u maar. Gerrit Jacobus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Hilda Sonja Annabet, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Stap je maar. Komt u maar. Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Stap je maar. Komt u maar. Jacob, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Gerlinda, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Evelina Erberta, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Geurt Adriaan Albert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Komt u bij. Linda Hendrika Alberta, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Komt u. Matthias Leendert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Deze doopdienst met dankzegging. Almachtige, warmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel in zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon, Jezus Christus, met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen Psalm 132, de versen 1, 2, 3 en 5. 132. Gedenk aan David aan zijn leed, gedenk de duur gezworen eed die hij, o Heer, u plechtig deed. Dien eed waarmee zijn hart en mond aan Jacobs God zich dus verbond. Zo ik in mijn woning treed, tot ik een rustplaats voor de Heer, en we zullen in zijn woning gaan. 132, 1, 2, 3, 5, dat we zingen wordt er gecollecteerd, en dan kunt u de kinderen weer de kerk uitdragen. We zingen 132. Geliefden, in vervolg van onze Bijbellezing over David wil ik vanavond uw aandacht vragen voor het tweede boek van Samuel, daarvan het zesde hoofdstuk en ik denk de eerste 11 versen als hoofdgedachte met u door te nemen. Ik ga u dit niet voorlezen, dat is u voorgelezen. 2 Samuel 6, de eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Ik wil als thema vanavond met u denken over David en de Ark des Heren. David in de Ark des Heren. In de eerste plaats de plaats van de Ark. De heiligheid van de Ark. En de wacht over de Ark. David in de Ark des Heren, de plaats van de Ark zoals hij die vindt. Daarna maakte David zich op en ging heen met het volk dat bij hem was van Baal in Juda, om vandaar op te brengen de Ark Gods in de heiligheid. En ze voerden die Ark Gods op een nieuwe wagen enzovoort. En de wacht, als ze nu kwamen tot aan Machons dorstvloer, zo strekte Uzze zijn hand uit en de Ark Gods en hield ze. En wat er verder zo onze aandacht gaat vragen. En dan mogen ook Gods geest ook dit deeltje van Davids leven met al de verborgenheden van zijn geloofsleven, maar ook de lessen daaruit voor Gods strijdende kerk van alle tijden en eeuwen duidelijk willen maken. David in de Ark des Heren, als ik goed herinner, dan is er vanavond voor de 60ste maal dat we uw aandacht vragen voor het leven van David. We hebben dus al heel veel over hem en over zijn leven met elkaar mogen overdenken. Ik ga niet in herhaling, want u weet dat we de vorige maal hebben stilgestaan hoe Davids koningschap wordt bevestigd. En dat hij is koning gezalfd als theocratisch koning over een theocratisch volk, ook de wacht houdt voor zijn volk. En ook de erfenis, eenmaal aan Abraham gedaan, komt te beschermen. We hebben stilgestaan in het vorige hoofdstuk dat Baal Perazim de Heere daar afrekende met allen die Sion gram zijn. Je zou denken dat er nu een ogenblik rust komt in het leven van dit volk en in het leven van David. Maar dan is er een andere zaak die deze David en met hem het volk bezighoudt. En dat vraagt dus in deze enkele versen onze aandacht. Het gaat over de dienst des Heren. En om dit alles duidelijk te maken, dan zou ik eigenlijk gelijktijdig met u moeten opslaan wat in de kronieken staat. Want in de kronieken, het eerste boek van de kronieken, wordt bijna letterlijk deze geschiedenis verhaald. Alleen met bepaalde andere gedachten, feiten. Dus als zodanig moeten we ze samen even behandelen. Er is ook een bepaalde orde die het tweede boek van Samuel houdt. En als u het boek van de kronieken nagaat, vindt u een bepaalde andere orde. We houden dus in onze Bijbellezing de hoofdzaken vast zoals dat in de boeken van Samuel tot ons komt. Maar aan de andere kant is het nodig ook dit kroniekengedeelte erbij te nemen. Waarom dan wel? Wel, Davids zorg voor de dienst des Heren. We lezen bij de kronieken een opmerkelijke zaak als het over de dienst des Heren gaat en over de zuivere dienst des Heren. Laat ons de ark onze Gods tot ons wederhalen, want wij hebben ze in de dagen van Saul niet gezocht. De dagen van Saul waren dus niet alleen dagen van ontzaglijke strijd tegen David, de zalving van David, het koningschap, in wezen tegen de levende God, maar dat ging ook gepaard met een verval van de openbare eredienst. En dat verval was al bijzonder, dat wat God eenmaal in die eredienst had vastgesteld, dat dat al jaren in Israël niet meer was te vinden. Namelijk de tabernakel en de ark. Ze waren van elkander gescheiden. En er ligt een hele geschiedenis aan verbonden. Eer dat David dus over deze dingen mag gaan denken. Hij wil dus het volk terugvoeren. We zouden met alle vrijmoedigheid en practicaal leert onze homiletiek moet de bediening van het evangelie zijn. Wel nu, dit komt als het ware als een open boek in deze geschiedenis tot ons. Nadat David zijn koningschap heeft getoond in het bewaren van de erfenis die de Heere gegeven had en de veiligheid van zijn volk, is het ogenblik van bezinning aangebroken. Wat ten tijde van Saul was blijven liggen, dat ziet hij als een taak, namelijk de tabernakel en de ark. Ze moeten weer samengebracht worden. Dat zijn geheimen die we met elkaar moeten gaan overdenken. Ik lees: daarna verzamelde David wederom alle uitgelezenen in Israël. 30.000. En de kronieken die vermeldt mij dat hij raad hield met de oudsten, met de priesters en met de levieten des Heren. Dus het hele volksleven wordt betrokken bij deze heilige reformatie die David voorstaat. En we lezen in 1 Kronieken 13 in de derde vers dat hij daar ook de Heere in raad gevraagd heeft. En het raad vragen aan God, we hebben dit in het verleden zo vaak met elkaar overdacht, dat gebeurde altijd via de dienst van de hoge priester, waarin de Urim en de Tumim geraadpleegd werd, waarin Gods gunst en onderwijs gevraagd werd. En dat kunt u dus in de vergelijking met de kronieken ook hier vinden. David heeft dit niet buiten God omgedaan. Denken, want er komen toch wel vragen in deze geschiedenis. Vragen waar wij met ons verstand niet zomaar gemakkelijk een antwoord op weten, tenzij dat we ons laten leiden door het eeuwige en onbedriegelijke woord des Heren. Trouwens, wat zijn anders de normen waar Gods gemeente naar leven moet? Zijn er andere normen in het genadeleven? Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, toch door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En ge weet mijn weg en hoe mijn wandel is. En ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. Er is dus heel wat gaande. 30.000 uitgelezenen uit zijn leger worden gemobiliseerd in een heilige krijg, namelijk het herstel van de dienst van de levende God. En dan komen er heel veel dingen tot ons, hoe dat gebeurd is. De boden zijn uitgegaan, het volk heeft zich verzameld, het volk staat erachter. Ze zijn rijp, gelouterd door de jaren die achter zijn, heeft de Heere toch onwonderlijk nog vrucht bij dit volk. Het begeert naar al die broederkrijgen in het verleden. Wat een wonder, als het ook eens in ons vaderland zo mocht zijn. Naar al die broederkrijgen, schouder en schouder voor de naam en de zaak des Heren, een heilige reformatie, een herhaalde reformatie, zoals ze als zo'n grote zegen in het verleden voor ons volksleven geweest is en tot zegening van vele Adams kinderen op weg naar de ontzaglijke eeuwigheid. De ark. David en de ark. David, de man naar Gods hart, de liefelijke in de psalmen, die hoog opgericht is. Hij weet het, het voedsel van de gemeente komt uit de bron van Gods ordinanties en van Gods inzettingen. Zo is het, zal nooit anders zijn. De Heere, o wonder, wil middelijk werken. Hij wil daartoe zijn eigen ordeningen aan de mens geven. En in al de redelijkheid van het schepsel heeft de Heere ons dat voorgehouden. Als je goed geluisterd hebt naar die voorzijde leer, naar uw vermogen. Er zijn vragen, die ark. Wat bedoelen we, kinderen? Wat bedoelen we met de ark? Ark van Noah? Nee, natuurlijk niet. Nee, we bedoelen die ark waar de Heere eenmaal aan Mozes een opdracht toe verleende. Om een ark te maken. En de heilige symboliek van de oud-testamentische ceremoniële eredienst. 2,5 L in de lengte. 1,5 L in de breedte. 1,5 L in de hoogte. Zo heeft de vinger Gods het voorgeschreven. Mozes, doen naar datgene wat u als voorbeeld op de berg des Heren van mij gehoord heeft. En Mozes maakte met degene die hem terzijde stonden de ark. Van binnen en van buiten moest hij met goud bedekt zijn. Op die ark moest een deksel zijn van louter goud. En bovenop het deksel de twee figuren van de heilige cherubijnen die het aangezicht bedekten en staarden op dat gouden deksel. Dat de Heer het verzoendeksel noemde. En de eerste opdracht die Mozes kreeg was om de getuigenis daarin te leggen. Namelijk de stenen tafelen die de Heer aan hem meegegeven had. Daarboven op de berg. En later, u kan het weten, u kunt het ook lezen in de Hebreeënbrief aan Paulus, wanneer hij de eredienst ons voorschrijft en duidelijk maakt dat zo leert dat in die ark gevonden werd, die gouden kruik met de manna en de staf van Aaron die eenmaal gebloeid had. En in die ark nu, daar toonde de Heer zich. Hij had toch gezegd dat hij van boven het verzoendeksel spreken zou. Daar bij die ark zou toch de hoge priester al de noden en de zorgen van het volk brengen. Daar zou dat bloed der verzoening ingebracht worden. Daar zou de Heer spreken van achter die verzoening. De Heer zegene u en de Heer behoede u. Daar zou de Heere zijn raad bekend maken. En we weten dat die ark een heilig teken was van Christus. Van zijn arbeid. Van zijn middelaarsheerlijkheid. En datgene waarin hij zijn kerk tot eeuwige zegen gaf. En de Heere had geboden, die ark die zal aan vier hoeken een gouden ring hebben. Zoals de ark gebouwd werd van een hout dat God uitkoos. Zo moesten ook bomen gemaakt worden, zegt hij, die door de gouden ringen heen gingen, ook met goud bekleed. En die moesten door de priesters des Heren gedragen worden. En de Heer had een bepaalde ordening gemaakt. Mag ik u dat voorlezen? Veel onderwijs, anders kom ik niet bij mijn geestelijke lessen van vanavond. Moet u luisteren. En de Heer sprak tot Mozes en tot Aaron. Neem de som van de zonen van Kahat uit het midden van de zonen van Levi. Dus te midden van dit Levietengeslacht, zegt de Heer, ik heb te midden van die Levietengeslacht, ik noem ze de zonen Kahat. En die hebben een bijzondere taak van mij. In hun geslachten. Wat voor taak? Namelijk de dienst van de zonen van Kahat in de dienst der samenkomst te weten in het heilige der heiligheden. Dus een bijzondere taak achter dat grote gordijn van het voorhangsel. En dan lees ik dat ze de verantwoording voor die ark hebben, dit deel van de levieten. En bijzonder wanneer Israël optrok, ach, je kunt dat allemaal vinden, in nummer 4, dan moest de hoge priester met zijn zonen, moest het gordijn nemen, prachtige gordijn, en dan moest hij de ark mee bedekken, en dan moest hij vellen van dassen opleggen, om ze te beschermen, en daar moest een hemelsblauw kleed over zijn. En als dat gebeurd was, dan mochten de zonen de levieten binnenkomen van Kanaan. En die moesten die bomen nemen. En die moesten dat in de ringen van de ark steken. En die moesten dan uit de tabernakel het uitdragen voor in het leger. Tot een teken dat God voorop ging. Maar ook tot verschrikking. De verschrikking van de heidenen. Zelfs de Filistijnen waren er bang van. God is in het leger gekomen. En ze moesten hem dragen. En u kent de geschiedenis. En dat ga ik allemaal niet uitbreiden. In de Jordaan werd hij geplaatst. Ze droegen hem over Jericho heen. Tot een teken. God is hier in de aanval. Maar als David met deze ark te doen krijgt, dan is er intussen heel wat gebeurd. Het onheilig gebruik van de ark door de zonen van Eli, u kent het, Pinehas en de ander. Ze hebben de ark buiten de opdracht Gods genomen, in het leger gedragen. En die ark is gekomen in de handen van de Filistijnen. En de Heer is hun ongenoegen getoond wanneer ze die ark zetten in het huis van Dagon. En die Filistijnen die wilden van die God van Israël af. En ze zijn uiteindelijk bij Bethsemes gekomen. En daar is de ark later gegaan naar Kiriat Arba. En daar staat nou die ark naar alle zweeftochten uit de tabernakel. Die op verschillende plaatsen gestaan had. En uiteindelijk nu in Gibea Saul terechtgekomen is. God was niet meer in het midden van zijn inzettingen. De heerlijkheid Gods was uit de inzettingen weggenomen. En dan ga ik denken. En David krijgt van de hemel onderwijs. Dat alleen daar de heerlijkheid Gods zal zijn, als hij te midden van de ware dienst Gods wordt gevonden. En toen is David uitgegaan om die ark op te halen. En dat wilde hij met grote luister doen. Die ark moest terug naar de tabernakel. Ja, die moest terug naar Jeruzalem. Want daar wilde David immers die eredienst bouwen naar de opdracht des Heeren. Dan weet u de geschiedenis. En dan doet David dit. En dan op een zeker moment, dan gaan er 30.000 met allerlei muziekinstrumenten. En ze gaan naar de plaats waar de ark is. De voorbereiding, ja luisteren, was wel goed overdacht. Een nieuwe wagen heeft hij laten maken. van het kostbaarste hout. Niemand had deze wagen aangeroerd, want ze was een heilige wagen. Ze was bestemd voor de ark. Heeft David misschien gedacht aan die Filistijnen, die immers ook die ark gestuurd hadden met loeiende koeien tot ze in Bathsheba's kwamen? Natuurlijk niet. Je gelooft toch niet dat David de Filistijnen nagedaan heeft? Maar wat hij wel bewogen heeft, en de zijnen, en die priesters, en die levieten, die er allemaal bij betrokken zijn geweest. Want ik heb u gezegd, de Heere wil gediend worden, zo hij het in zijn woord vastlegt. Zo zijn heilige wil het vastgelegd heeft. En mag ik u dan nog één keer dit voorlezen? Dan hebben we de voorwerpelijke waarheid getracht u duidelijk te maken. Namelijk deze. Als nu Aaron en zijn zonen het dekken van het heiligdom en alle gereedschap des heiligdom in het optrekken des legers zullen voltooid hebben. Dus daar komen ze, die bedekte ark. Zo zullen de zonen van Kanat komen om te dragen. Maar, zegt de Heere, ze zullen dat heilige niet aanroeren. Dat ze niet zullen sterven. Dit is de last der zonen Kanat in de tenten van de samenkomst. Zo had God het ze voorgehouden. En ze wisten het toch, die levieten. Maar ja, als een mens meer wil doen dan dat God beveelt. En als we op eigen wijze proberen in te voegen wat God in zijn getuigenis ons niet heeft bevolen. Dan staat er dat degene die dit aanroeren zekerlijk de dood zullen sterven. Toen dus David en de duizenden zich opmaakten naar Kiriat Arba. En op deze wijze de ark ophaalde en op de wagenplaatsen waren ze bezig iets te doen wat God in zijn woord verboden had. En toch feesten ze en toch dansten ze en toch hadden ze vrolijkheid en toch dachten ze dat het goed ging en ze dachten dat de Heere wel meekomen zou. En nu is er geen grotere vergissing dan te denken, mensen, dat God met ons meegaat. Wij zullen met God moeten meegaan. Naar de heilige, eerlijke openbaring van zijn volmaakt getuigenis. Alles wat niet is naar het woord, dat zal geen dagen gered hebben. En toch het scheen aanvankelijk maar goed te gaan. Van de plaats waar de ark gehaald moet worden tot Jeruzalem is 3 uren gaans, kunt u lezen in de kroniek. En bijna hebben ze 3 uren bij de ark. De 2 zonen van Abinadab zijn erbij. 1 voorop en de andere aan de zijkant. 2 levieten. Die beter moesten weten, die vanuit de schriften een andere weg hadden aangewezen gekregen. En ze hebben er allemaal schik in. Ja, maar David, u wou toch een heilige reformatie? U hebt toch het volk opgeroepen? U hebt de Heere geraadpleegd? U hebt priesters en levieten erbij gehaald? Zegt David, gaat het wel goed? En toch dankzij hij, kunt u ook lezen in de kronieken. Vooraan gaat David zelfs. En dan zijn ze op een zeker moment na bijna 3 uren gaans bij een dorsvloer gekomen. Staat allemaal zo netjes opgeschreven. Toen ze nu uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel is, met ark Gods wegvoerde, zo ging Ahio voor de ark heen. En David en de gans huis Israël speelden voor het aangezicht des Heren met allerlei snarenspel, met harpen, met luiten, met trommels, met schelm en met cymbalen. Een ingrijpend gebeuren. Je zou eigenlijk het moeten proberen uit te stallen wat daar gebeurde in die grote optocht. 3 kilometer lang. Vreugde, blijdschap, reformatie. En niet aan God. Wat? Er staat hier. Een man wordt die blijdschap plotseling in droefheid veranderd. Gaan de lessen eruit plukken, hebben we beloofd. Luistert u maar. En als u nu kwamen tot een nagels dorstvloer, zo strekte Uzza zijn hand uit aan de ark des Heren in Hielse, want de runderen struikelden. Nee, nou gaan we geen menselijke factoren erbij halen, van die wagen, die raakt zeker van het karrenspoor af, komt in een zijspoor terecht en glijdt. Of die dorsvloer, die misschien niet zo hard was dat er een wagen met ruiters. Ach, er zijn al zoveel theologische gedachten over geweest. Ik geloof één ding. En dat is een wonder. God neemt het op voor zijn eigen zaak. Voor zijn eigen gebod. Voor zijn eigen heiligheid. Voor zijn eigen woord. God kan niet dulden dat zijn woord verkracht wordt. Kan niet dulden dat zijn wil niet uitgevoerd wordt. Hoe goed ook beoogd. En met welke luister ook omhangen. Het gaat om de waarheid van het woord. Wat daar gebeurt, plotseling gebeurt, dat is God komt ze tegen. En de Heere, die geeft zijn ongenoegen te kennen. In nummer 4 had hij Israël opdracht gegeven. 1 stam uit Levi zal mijn ark dragen. 1 stam uit Levi zal de ark op de schouders dragen. Een bedekte ark. Maar immers het kleed van het voorhangsel, dat was in Gibea. En het machtige gereedschap was in de tabernakel. Op welke wijze ze dan toch de ark bedekt hebben, we weten het niet. We geloven niet dat ze hem onbedekt hebben vervoerd. Maar dan dat ontzaglijke moment, dan neemt God het op voor zijn eigen heiligheid. Degene die de ark ziet en aanraakt, zal zeker de dood sterven. Ook daarin is God een waarmaker van zijn woord. Hier ligt een ontzaglijke les in, voor u, voor mij. We weten dat David er ook geen raad meer mee weet. Want als dat gebeurt, dan is hij ontsteld. Wat is er gaande? Hij zegt, Heer, zal het dan toch mis zijn? Ik heb heel breed het voorwerpelijke aan u moeten voorstellen, om u enige gedachten mee te geven. Ook wij hebben een reformatie gekend. Waar is die vrucht van de reformatie? Hebben we volgehouden naar de lijn en de eis van het eeuwige woord? Waar is de belijdenis van Dort? Waar is onze oude vertaling? Waar zijn onze belijdenisschriften? Houden we nog vast aan de leidingen die de Heilige Geest met de zijne komt te houden? Of mag ik dat even afsluiten? En proberen de verborgen leidingen die God met zijn kinderen houdt, daar ook in te verweven. Maar ik geloof nog altijd, als God de mens bekeert, dat er een reformatie gebeurt. Dan kunnen we met het oude het niet meer doen. Dan breekt God dat ook radicaal af. Een reformatie, zeker. Ze kan onderscheiden zijn. Ik denk aan Manasse. Wat een ingrijpende reformatie. Toen hij alles ging afbreken wat hij aanvankelijk in de tempel gebracht had. En waar hij zijn leven aan verpand had. Maar ook Saulus van Tarsus toen God hem tot waarachtige bekering riep. En toen de Heere de normen van zijn eeuwig woord hem duidelijk maakte. Wat de reformatie. Aan de weet komend dat zijn Hebreeër zijn tekort was. Dat zijn wetenschap tekort was. Dat zijn opleiding tekort was. En dat er maar één naam onder den hemel gegeven was. Waardoor hij moest zalig worden. Maar mag ik vanavond dus u persoonlijk aanspreken. Is er in uw leven ooit een reformatie geweest? En langs welke wijze heeft God uw leven dan afgebroken? En ruimte gemaakt voor datgene wat hij in zijn eeuwig woord heeft vastgelegd? Die vragen ga ik zo met u behandelen. Ik zie dat ik nodig moet laten zingen. We zingen het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. Een wet om na te leven. Die Israël zijn nageslag moet leren. Opdat men nooit herkennis moogt ontberen. God vordert dat na neef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvang. Het derde van 78. De wortel bij David fout. Dat dit gebeurt. Dat vlak bij je doel. En alles mislukt. Zie hem daar staan. Bij een van de levieten. Zie hem daar staan. Het einde van al zijn vrolijkheid. Van al zijn verwachting. Van al zijn luister. Van al zijn plannen. Ja, maar ik heb u laten zingen. Weet u dat nog? 132. Zo ik in mijn woning tree, of klim op een legerstee, zo ik daar nachteren ga in vree, zo ik de sluimering slechts geheng, totdat ik deze eed volbreng. Hij heeft God een eed gezworen. En belooft dat hij naar de orde van Gods wil en wet de eredienst herstellen zou. tot ik een rustplaats voor de Heer gevonden heb te zijn eer, waar Jacob's machtige verkeer en hij die naar mijn gemaakt bestek zijn vaste woningen betrekt. Dat had hij beloofd. Nou ja, de uitvoering, ziet u, had hij wel naar de normen van de schrift moeten uitvoeren. Ik vroeg u nog wel even over die persoonlijke reformatie. En ik hou maar vast, als de Heilige Geest in onze leven gaat arbeiden, dat er een reformatie komt. Wat vroeger gezocht werd, werd gehaat. Wat vroeger gehaat werd, werd gezocht. Wat ik vroeger niet wilde, dat wordt mijn begeerte. Niet waar? Kom, ga met ons en doe als wij. Het wonder der wedergeboorte komt toch openbaar. Het verstand wordt toch verlicht. Hartstochten gereguleerd. De wil die wordt toch gebogen. We zullen toch wandelen in de wegen des Heren. Weg zong de wegwereld. En volmaakt voor God te geleven. We hebben zo onze wegen uitgedacht. Over die ark en de heilige openbaring van de persoon en het werk van de middelaar. Nou, de arbeid van hem, want het is toch het werk van de geest om die ziel naar Christus te drijven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Daarom komt die kerk vroeg en laat daar altijd terecht. Maar wat een weg van afbraak, want die ark die komt op zijn plaats. Daar ga ik de volgende keer met u over denken. Die ark die komt waar God hem hebben wil, maar in de rechte weg. En wat een afbraak is er dan al in het leven gebeurd. We hebben het zo gedacht, hebben het zo gemeend, hebben het zo gewild. En moeten we maar eerlijk zeggen, dat de weg van het heil, zoals hij in Christus is, ene grote verborgenheid is. De heiligheid Gods in Christus. Hij die de wet van zijn vader draagt in zijn ingewand. Om een volk verbroken onder de eis van de wet zalig te maken. Hij die de verlorenheid van zijn gemeente voor zijn rekening neemt in het mijn God. Ook zo treffend avondmaalsformulier zegt dat. Dat hij van God verlaten, opdat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. In ons leven mensen, en laat dat nu ook in deze week van voorbereidingen eens tot ons komen. Namelijk, wij komen niet in dat avondmaal om te getuigen dat we in onszelf rechtvaardig zijn. We zullen door het dierbare geloof in de weg van de afbraak alleen maar overhouden wat in die verborgenheden van dat sacrament is aangewezen. Namelijk de enige, de volmaakte gerechtigheid die in Christus is. En dan wordt ons reformatorisch denken, ach, zo gering. En de reformatie die we voorstaan gaat zo anders. Weet je waar de Heer ons hebben wil? Om ons gangs verlorenen in onszelf, afgekeurd met onze werken, onze lust en onze liefde, het is alles tekort voor die ontzaglijke eeuwigheid. We moeten zalig worden zoals God het in zijn eeuwig woord heeft vastgelegd. Nogmaals, na de maal het Gode behaagd heeft, zegt Paulus, om zijn zoon in mij te openbaren. Daarom zal de Heer in de leidingen van zijn kinderen leren dat alles wat buiten die ark is en dan in de volle heiligheid. David, met zijn vragen en zijn raadsels, heb ik het dan niet goed gedaan, Heere? Waar ben ik dan verkeerd in geweest? En dan leg ik David voor, wat hier in dit eeuwige woord is vastgelegd, wat de levieten en priesters aan moeten voorhouden, in dat binnenste heiligdom is alleen het werk van de hoge priester. Daar waar Gods heiligheid zich openbaart, en als met onbedekte hoofden, het aangezicht Gods te mogen aanschouwen. Mensen, dat naakte, dat wonderlijke en dat zuivere geloofsleven, dat houdt anders niets over dan de blanke gerechtigheid die in Christus is. En ik weet het, er is onderscheiden kennis. Paulus spreekt van, was op in de kennis, in de genade van Christus. Maar ik heb toch lessen geleerd uit deze eenvoudige geschiedenis van David, namelijk deze. God breekt het onze af, opdat er overblijft wat van hem is. En dat zal in het leven niet anders zijn. Elke dag, maar weer opnieuw, zalig willen worden. Leven zoals God het wil. De normen van Gods eeuwig woord, de absolute normen voor het genade en geloofsleven van Gods kinderen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat ik u zeggen wil. We moeten naar de zuivere Godsopenbaring, naar het zuivere woord, zoals de Heer ons dat heeft voorgehouden. Ik lees van Jesaja, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. God had David 300.000 niet nodig. David had al die priesters, Heer had al die priesters en levieten niet nodig. Die had echt die nieuwe wagen niet nodig. Hij wilde op die eenvoudige wijze gediend worden, zoals hij het had voorgeschreven in zijn heilige wetgeving. Wel nu, dat we daar dan de lessen uit mogen trekken en wat er buiten is. Ach mensen, je zou op de vorm zien, op de luister zien, op de hoogheid zien, op de grootheid zien. Weet je waar David terechtkomt? Zoete plaats, luistert u maar. En David ontstak. En David vreesde de Heere terzelfde dagen. En hij zeide, en toen dacht ik vanmiddag, hoe kan die man dat nou zeggen? Die toch zoveel van de Heere geleerd had. En zoveel genade van God ontvangen had. En van zijn kindste dagen al wist hoe de Heere met hem gehandeld had. En dan zegt hij, hoe zal de ark des Heeren ooit nog tot me komen? Toen is die man vastgelopen met heel zijn boeltje. Toen heeft hij gezegd, Heer, nou weet ik het niet meer. Ik heb er alles aan gedaan en het is misgegaan. En nu blijft er maar een vraag over. Heer, hoe moet dat nou verder? Ja, en misschien ben je ook van de week zo. Nogmaal bediening, die kan nogal wat oproepen. Hij zegt, Heer, nou weet ik het ook niet meer. Dat wist David ook niet. En weet je, toen heeft de Heer hem les gegeven. En onderwijs gegeven. Want dat is het wonder in het leven van Gods kinderen. De Heer brengt alles op zijn plaats. Op zijn tijd. En op zijn wijze. En dan vinden we in de geschiedenis verder. David terug. En de Heer zal zijn doel bereiken. Maar anders dan dat David uitgedacht heeft. Ik geloof dat we het zo moeten zien. Misschien denkt u dat ook wel met de opvoeding van je kinderen. Hoe moet dat nou allemaal in deze tijd? Neemt me maar mee dat ik hier een kind van God vind. Die op een bepaald moment het ook niet meer weet. En misschien vind je het vreemd. Maar het is goed dat dominees dat ook maar veel leren. Dat we van onze kant ook maar niet meer weten. En dat God het op zijn eigen wijze komt op te lossen. Want ik lees in het verband. Namelijk, en de ark des Heren bleef in het huis van Obed-Edom. Tot. En het geschieden staat er dat David van God geleerd en van God bekeerd naar de stad Gods gaat. En de zaken opnieuw voor de Heere brengt. En dan gaat de Heere zeggen, zoals mijn woord het gebied, zo zal ik het oplossen. En toen heeft David in heilige gehoorzaamheid dat geslacht, weet je wel, van Ganet geroepen. En toen is die ark gedragen geworden. En toen is hij roepend en schreeuwend en in God verblijd in Jeruzalem terechtgekomen. En daar wordt waargemaakt, die God is onze God van hem. En hij schenkt uit goedheid zonder pijl het eeuwige zalige leven. En hij kan en wil. En hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, de volkomen uitkomst geven. Amen. Heren. We hebben vanavond uit uw eeuwige getuigenis aan het opdiepen geweest. David in de ark des Heren. Waarin u zelf uw heerlijke naam groot maakte. Toen u naar uw ordening en uw wil uw heilige dienst aan Israël bekend maakte. zo wil u het. Zo zult u het handhaven. Zo zal het ook blijven. David moest het leren. Al uw kerk moet het ook leren. Bekeerd worden zoals God het wil. Leven zoals God het wil. De leidingen zoals God het wil. En uiteindelijk leren dat u uw eigen werk komt te kronen. Zegen ook naar u verbond. Laat deze eenvoudige leidingen uit dat stukje leven van David ook tot onderwijzing en vertroosting zijn. Wil het tekort verzoenen, ons verder gedenken met deze ouders, hun kinderen en ons samen. Wees ons een toevlucht vanuit hun hemel. Wil u onze voor- en achtertocht zijn en dat om uw naams wel. Amen. Onze slotzang, Psalm 119. Vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. 119, 25. Althans heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.